De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matthäus 2. Ik lees daarvan het tweede vers voor, Matthäus 2, vers 2. Daar spreekt het woord des Heren aldus: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Tot zover. Schrijven wij hierboven, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Het is een merkwaardige geschiedenis die alleen Matthäus ons vermeldt. De geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Letten wij eerst eens op het wonder in de geschiedenis van die wijzen uit het oosten. Matthäus 2 begint met te vertellen toen nu Jezus geboren was te Bethlehem. De geboorte, de gebeurtenissen daaromheen, die liggen al achter ons. Niet voor niets dat Herodes later de kinderen van 2 jaar en daaronder laat doden. Want je moet niet denken dat die wijzen dus een paar weken na de geboorte van de Heer Jezus al gekomen zijn. Daar ligt veel langere tijd tussen. Misschien 1 jaar, misschien ook wel 2 jaar. Blijkbaar is Jozef in Bethlehem blijven wonen. Of hij nog in hetzelfde huis of stal gewoond heeft, dat weten we niet. Maar hij is nog steeds in Bethlehem blijven wonen. En het kindertje Jezus is al wat groter geworden. En nu zijn wij telkens geconfronteerd met die wonderen onder degene die de vertroosting Israëls verwachten. De herders, Simeon en Anna, zij zijn verblijd geworden met de gebeurtenissen, met de Heer Jezus zelf. En nu schrijft Matthäus dat wonderlijke verhaal op, door de Heilige Geest daartoe geïnspireerd, van nog andere mensen die betrokken zijn geworden bij de Heer Jezus Christus. Het was in de dagen van Herodes de Grote, die enerzijds veel heeft gedaan om de Joden te behagen en aan de andere kant ontzettend veel heeft gedaan om God en mensen te mishagen. Want het was een wreedaardig mens die niet schroomde om zelfs zijn eigen kinderen ter dood te laten brengen, alleen maar om zijn eigen positie veilig te stellen. Hij heeft voor de Joden veel gedaan, de tempel mooi gemaakt. En nog wel meer dingen en zo probeerde hij ze op hun hand te krijgen. Van afkomst was hij een nazaat van Esau, een Idumeër. En in die dagen, terwijl hij regeerde, ziet, zegt het woord, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Ziet, dat wil zeggen, let op. Heus, Jeruzalem is een grote stad, was een grote stad. Daar kwamen natuurlijk allerlei mensen uit allerlei delen van de wereld. Joden en Jodengenoten, meelevenden, proselieten, mensen die uit het heidendom door de zendingsijver van de Joden tot het Joodse geloof bekeerd waren, ze waren daar heel wat gewend. Maar de Heilige Geest vraagt onze aandacht voor de wijzen van het oosten. Waar is dat geweest? Wat zijn dat voor mensen? Wel, Het oorspronkelijke woord duidt ze aan als magier. Ik weet wel. Er is natuurlijk wel gezegd, ja, wijzen uit het oosten, dat zijn door God wijsgemaakte mensen. Dat is natuurlijk ook waar. Maar de aanduiding hier wijst aan tot wat voor soort milieu, tot wat voor soort groep mensen zij behoorden. En dan waren het astrologen, sterrenkijkers, die altijd de sterren bestudeerden. Die dachten, wat er op aarde gebeurt, dat staat aan de hemel beschreven. Die mensen waren vaak erg, erg wijs en knap. De sterrenkunde was zo ver gevorderd, dat, nou ja, ik heb er geen verstand van. Maar dan zeg je, ik leef in 1982, maar ik weet nog niet een honderdste deel, duizendste deel van de sterren, als dat die mensen wisten. Even een eeuw geleden. En toen niet alleen, maar ook ver daarvoor. Dat is gewoon verbazingwekkend. Hoe die mensen in het oosten, zonder verrekijkers en telescopen en noem maar op, wat die hebben gezien en beschreven over de sterren. Je kunt merken dat Job er ook verstand van had. Als die schreef over de Orion en de wagen en het zevige sterrente. Wijzen, die dus heel wijs waren in de bestudering van de hemel. En waar komen ze vandaan? Nou, als we hier het oosten horen noemen, dan kunnen we het beste denken aan Babylonië, Babel, Perzië, die kant uit. Dat lag ten oosten van Jeruzalem. En voor de wijzen uit het oosten lag Jeruzalem in het westen. Merkwaardig. Merkwaardig. Als je het mag vatten. Als je er iets van mag aanvoelen. Dan word je in je hart verblijd. Zeg je ja. We hebben gehoord van een Simeon, van een Anna, van herders. Maar over het algemeen genomen hebben de mensen de deur niet platgelopen in Bethlehem, ondanks alles wat er gefluisterd werd in die dagen. Nee. En van de fariseeën en de schriftgeleerden en de wetgeleerden en de overpriesters en de ouderlingen des volks, er zijn geen deputaten gekomen om het kind hulde te brengen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Zo was de werkelijkheid. En toch is dat kind gezonden, opdat hij een groot volk in het leven zou behouden. Maar het volk dat zal van zichzelf niet komen. Dat is de schuld. En vooral als je dan bedenkt, dat de mensen waren die blijkens dit hoofdstuk heel goed op de hoogte geweest zijn met de profetieën aangaande de geboren, aangaande de Messias, waar hij geboren zou worden. En dat deze mensen dagelijks de schriften onderzochten, dan zeg je, oh, waar blijft nou een mens? De kennis maakt opgeblazen. Maar als er geen liefde is, geen uitgestorte liefde, omdat hij eerst heeft lief gehad. Er komt geen beweging in een mens. Hij blijft doorstuderen, mediteren, maar om te buigen aan de voetbank zijner voeten. En om hem hulde te brengen, of om hem te vragen, zegen ook mij. Nee, dat leeft niet voor een mens. Hij is rijk en verrijkt en hij heeft geen dingsgebrek. En daarom zegt nu de Heilige Geest, ziet. Dat is toch een wonder. Een onuitsprekelijk wonder. Daar komen van die magiërs, die komen daar een reis heen en terug. Dat is bijna 3 maanden. Een reis. Daar hebben ze weken, denk ik, al aan voorbereid. Wat ze allemaal mee moeten nemen aan eten en drinken en geschenken voor het koningskind. Daar hebben ze afscheid voor genomen van hun familie en vrienden. Zo'n reis kunnen we ons niet voorstellen. Wij stappen in de auto of op de fiets of op een vliegtuig, in een vliegtuig. Er is geen afstand meer, maar in die dagen. Van dat verre oosten naar Jeruzalem. Oh, een reis. Een moeizame, gevaarvolle reis. Hoe komen die mensen erbij om zo'n reis te gaan maken? Ja. Ze zeggen zelf later, we hebben zijn ster gezien. Maar ja, een ster gezien. Ja, een bijzondere ster of een bijzonder sterrenbeeld. Ze hebben in ieder geval wat gezien in de hemel. Want ze zitten altijd te studeren op de hemel. Dus ze merken zo, als er iets anders is dan anders, dan zien ze het. En dan zoeken ze naar een verband. En dan denken ze, wat zou dat toch te betekenen hebben? Arme mensen. Ja, arme mensen. Maar ja, je kunt ook zeggen, rijke heeft hij ledig weggezonden, arme heeft hij met goederen vervuld. Maar het zijn ergens arme mensen. Weet je nog, eeuwen geleden, toen wemelde het al in Babel van de sterrenkijkers en de tovenaars. En toen, dat Babel, dat was een wereldmacht. En God gebruikte dat Babel om zijn volk af te straffen. Een verschrikkelijke straf. Nebukadnezar heeft Jeruzalem verwoest. Daarvoor had hij al van de prinsen en van de voornaamsten weggevoerd naar het verre Babel. Het lag al verwoest door die geweldenaren. Hun lijken lagen onbegraven rond Jeruzalem, ten prooi van gier en kraai en raven. O dochter Babel, die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn die uw kinderken schrijven en aan de steenrots verpletteren zal. Zo zong de Israëliet, als hij Gods wraak afvat voor deze harde roede van zijn toorn Babel. En toch moesten ze zich onderwerpen. En ze zijn meegenomen. En je weet, Daniel. Je weet, Nebukadnezar, hij droomde. En hij wist zelf niet meer wat hij gedroomd had. En hij liet al de wijzen, de magiërs, de sterrenkijkers en de tovenaars, liet hij bij zich komen. Opdat ze zijn droom zouden vertellen en de uitlegging daarvan. En ze wisten het niet. En ze zeiden, o koning, wat u van ons begeert, dat heeft nog nooit iemand begeerd, want dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Wij zijn toch de goden niet. Hoe kunt u van ons zoiets vragen? Vertel dan de droom. Dan zullen wij aan de hand van de sterrenhemel, zullen wij u een uitlegging geven van uw droom. Maar Nebukadnezar werd boos en hij zei, je wil de tijd rekken. Als jullie me het niet vertellen, dan word je gedood. En hij gaf opdracht om ze te doden. En terwijl ze al begonnen waren, komt het ook aan Daniel toe. Want hij hoort ook bij de wijzen. Hij is ook onderwezen aan het hof in de wijsheid van de sterrenhemel en van allerlei kunsten. Ja, Het was zelfs zo dat na gedaan onderzoek bleek dat Daniël 10 keer zoveel wist dan de beste magiërs van Babel. Je moet niet vragen wat een wijsheid deze man ook van God kreeg. Maar dan zegt Daniël tot Arioch, die het bevel van de koning uit mag voeren. Stel nog even uit. En toen ging Daniël God bidden. En hij zei tegen zijn vrienden, willen jullie ook bidden? Of dat God me horen wil? Oh, want de wijsheid der wijzen werd beschaamd. Hoe kan nou de wijste mens iets weten wat niet geweten wordt? Als u tegen mij zegt, stel voor, ik heb gedroomd, maar ik weet de droom niet. Hoe moet ik dan weten wat u niet weet? Ja, de wijzen van Babel mogen zeer wijs zijn en allerlei verbanden kunnen leggen. Maar de dingen waar geen houvast aan is, waar ze geen één draadje aan vast kunnen maken, het onbekende, het ongewetene, daar komen ze niet uit. Dat kost hun leven. Toen is Daniël bij de koning gebracht. En toen heeft de koning gezegd, ik hoor dat op u de geest van de goden is. Nou zegt Daniël, ik ben niet bekwaam om dromen uit te leggen, maar er is één God boven alle goden. En die God, die is machtig om mij bekend te maken wat u gedroomd hebt en wat het betekent. En toen gaf God aan Daniël de wijsheid om het te weten. En hij vertelde de droom. En het klopt. Toen aanbad Nebukadnezar Daniël en hij liet spijsoffer voor hem brengen. En hij zei, ik wist wel dat die God van jullie, die God van de Joden, een God der goden is. En hij benoemde Daniël tot hoofd van al die sterrenkijkers. En waar zeggen? Je zou zeggen, hoe is het toch mogelijk? Ja, want de mens zegt, hoe kan zo'n man nou aan zo'n hof zijn werk doen? Te midden van al die sterrenkijkers en dat bijgeloof en noem maar op. Hij werd het hoofd. Ja, dat kunnen wij allemaal niet begrijpen hoe de Heer alles doet. Maar de Heere is daarin zo wonderbaar, opdat hij alle onze berekeningen zou afsnijden. Wij zijn rekenaars. Wij zeggen, als dit zus, dan dat zo. Wij kunnen dat niet begrijpen. Kunnen wij begrijpen hoe Obadja daar jaar in jaar uit aan het hof van Agab zit? En behoort tot de vertrouwelingen van Agab. Terwijl Isabel rondgaat om de profeten te doden. En Elia moet vluchten om zijn levenswil. Kunnen wij dat begrijpen? Ja, dat is die man. Dat is een slappeling. Zijn mond niet open durven te doen. Maar die man moest daar naar Gods raad zijn. Zo moest Daniël en zijn vrienden in Babel daar zijn. In die functie. Al zou nou iedereen zeggen stiekem. Ja, maar hij heeft de knoop niet helemaal doorgehaakt. Hij was een godvrezende man. Hij trok zijn eigen nergens wat van aan in die zin. Hij bad 3 maal daags, maar hij heeft de knoop niet principieel doorgehakt. God zegt, jij moet daar zijn. En daarom loopt die Daniël met een prachtig schitterende jas aan. Als hoofd van zo'n hele groep mensen loopt hij daar in Babel. Arme wijze. Toen het erop aankwam, kwamen ze er niet uit. Want hoe zou je nou kunnen weten wat een ander droomt, als hij het zelf niet weet? Dan ga ik nog een stap verder. Hoe zou je nou kunnen weten wat bij God is, als God het niet zelf bekend maakt? Hoe moet je dat nou weten? zou een mens iets van God weten? Van het heil wat hij voorgenomen heeft bij zichzelf, eer de wereld was. Dat kan hij niet weten. Daarbij is zijn oordeel verduisterd. En al weet hij het, tenminste al openbaart God het, dan zit hij er nog als een dode onder. Met de Bijbel op de schoorstenen op zijn knieën. Hoe zal een mens weten? En dan zo weten dat hij buigt. Dat hij voor zijn voetbank buigt. En dat hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat kan vlees en bloed niet openbaar. Kijk, ziet staat er. Enige wijze van het oosten. Hoeveel er geweest zijn, weten we niet precies. Die wijze van het oosten. Wie er verre voorvaderen aanrukte met stormrammen. En die Jeruzalem hebben belegerd met loopgraven en allerlei vestingwerken. Die tenslotte na lange tijd, na lange belegering, de stad hebben veroverd. De muren hebben geslecht. De tempel in brand hebben gestoken. De heilige vaten meegenomen hebben naar Babel. De gouden bekers. En allerlei andere attributen van de tempel. Die hebben ze allemaal meegevoerd. Met al de mensen. En dan nog al de slachtoffers die gevallen zijn. O dochter Babel. Die verwoest zult worden. En toch. Er is iets wat wij niet weten. Maar dat God wist. Egypte zal met Moreland tot God verheffen. Hart en hand. De God van onze vader. De Filistijn en de Tyriër en de Moren zijn binnen u, o God, dat voortgebracht. Maar dan zal God ze ook zelf bevestigen en graven. Niet wij. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijst en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Dat zal God doen. Daar vallen mens buiten. Dan zal hij dat doen opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar dat hij alleen geprezen zou worden die de doden uit tot het leven roept. Enige wijze, had je nou ooit gedacht dat er voor Israël een weg terug is? Dat is al een eeuwig wonder. Dat later die Persische Cyrus, Kores, mijn knecht, in welk ik mijn welbehagen heb, dat die toestemming gaf aan de Israëlieten om terug te gaan. Om stad en tempel klaar te maken voor het kindertje Jezus. Want daar liep het om. Die zal er als 12-jarig kind in de tempel komen. En die zal daar de woorden des levens spreken. Dat Israël gedeeltelijk is teruggekeerd. Maar dat er van Babel nog wat terecht zal komen. En van Filistijnen en Tyriërs en Moren. Wie had dat gedacht? En die zichzelf leerde kennen, mag wel erbij zeggen dat ik nog gebracht ben in Jeruzalem. Dat ik nog gebracht ben onder het licht van de kandelaar. Dat ik nog mocht horen de woorden des eeuwige levens. Het is toch niet te begrijpen? Onverdiende zaligheid. Maar proef niet. De wonderen, het wonderlijke. Het wonderlijke, daar zitten die mensen. Ja, Daniel is daar geweest. Hoe ze eraan gekomen zijn, weet ik niet. Hoe ze eraan gekomen zijn, weet ik niet. Daniel heeft er geprofeteerd, die heeft van de mensenzoon gesproken. Die heeft van de Messias gesproken. Al lijkt het allemaal overwoeken door het onkruid en wat dies meer zei. Je weet het niet, je weet het niet. Hoe God het staat. Al ligt het 100 jaar bedolven en nog langer. opeens laat ontkiemen. En als je opeens in de oude kronieken lezen. Hé, die 70 jaar weken waar die wijze Daniel van sprak. Die 490 jaar, hoe zit het daar eigenlijk mee? Laten we dat nog eens nalezen. Misschien hebben ze ook gedacht aan het woord van Biliam, er zal een ster voorgaan in Jacob. Hoewel Biliam bedoelde dat symbolisch, hij bedoelde daar Christus mee. Christus. Maar je weet het niet hoe de Heere God die overal boven staat, op een verborgen manier een mens brengt tot het middel, of het middel tot het mens, tot de mens. Zij hebben wat gezien. Zij hebben verband gelegd. Ze hebben geconstateerd, in het Westen is een koning geboren. Dat moet die koning zijn waarvan soms een fluistering gaat onder de wijzen. Een koning. Die regeren zal. Die redden zal. De grootste koning die ooit heeft bestaan. En zal bestaan. Ze hebben wat gezien. En ja, hoe raar het ook klinkt, die onbekeerde mensen, die hemelbestudeerders, die nooit het antwoord hadden kunnen geven op dingen die ze zelf niet weten, net als hun vroegere collega's uit Daniëls tijd. Die mensen hebben gewoon geloofd, hij is geboren. Hij is geboren. Ja, maar dat kan toch niet, God, die kan toch niet door middel van een ster. We hebben zijn ster gezien. Dat kan God toch nooit doen, want God die werkt toch heel anders. Ja, God werkt, laten we het zo zeggen, normaal als we dat woord mogen gebruiken, door middel van zijn woord en geest. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord van God. Maar God duldt niet dat wij van die hoogmoedige vlegels zouden zijn. Ik en nog eens ik en wij. Dat wil God niet. En dan zegt God, ik kan een zwakke heugenis bij mensen die geen eens de Bijbel hebben. Kan een zwakke heugenis kan ik gebruiken. En dan kan ik ook de zon en de maan en de sterren gebruiken. Om die mensen op het spoor te zetten. Dat doet God om ons te beschamen. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Opdat de Joden die daaronder het geopenbaarde woord leven. Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten de getuigenissen en de verbondsgeheimen missen. En die denken dat ze het alleen weten. Om die nou eens even aan de weet te brengen. Ja, jullie denken dat je het weet. Maar wie het weet, die weet het niet. En wie het niet weet, die weet het. Want met al hun weten komen ze niet om te aanbidden te Jeruzalem. Wel nee. Ze komen om hun offertje te geven, om hun tiende te brengen en om naar de langdradige vertogen te luisteren van de wetgeleerden die weer wat nieuws uitgevonden hebben. Er is altijd weer wat nieuws. De theologische wetenschap die staat nooit stil en altijd zitten ze in de boeken van Mozes te studeren hoe ze het nog beter kunnen doen, hoe ze nog veiliger de weg kunnen maken naar de hemel, hoe ze nog zekerder ervan op aan kunnen dat ze het uitverkoren volk zijn. Abraham staat. Op die manier. Maar ze komen niet. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En nou zegt God in de hemel, die schuift zo'n ster aan het firmament. En die mensjes, die stakkerige mensjes, ja, het is een toestand. Die zitten daar, vaak kropen ze nog in een gat in de grond. Dat ze niks om zich heen zagen, dan konden ze zelfs overdag, konden ze nog iets van de sterrenhemel bestuderen. Een schacht in de grond. En dan zaten ze daar maar te loeren naar de hemel. Niet och dat gij de hemel scheurde. Nee, wat zou er te zien zijn? Het is wat. En die mensen zitten opeens te kijken en ze zien wat. En op de een of andere manier hebben ze een verband gelegd. Misschien wel vanaf Daniël. Wie weet. Ze redeneren. Ze vergaderen met elkaar. Ze besluiten. Wij gaan de zaken in orde maken. Bakken geblazen. Oh. Wat een eeuwige liefde God zit er toch achter deze geschiedenis. Een onuitsprekelijke liefde God en een welbehagen. Ja, dichter, je hebt gezegd wel gelukzalig is hij, dochter Babel, die uw kinderen zal grijpen en aan de steenrotsen verpletteren zal. Want jullie hebben je verblijf in de ondergang van Israël. Maar nu mogen we lezen, wel gelukzalig is hij die de kinderen van Babel aan de steenrots Christus behoudt, verlost. O, dat is zo groot. Loutere goedheid, liefde, koren. De mensen zijn zichzelf geen eens bewust. Dit waren geen bekeerde mensen. Nee, helemaal niet. Dit is een voorbeeld als het ware. Hoe God eigenlijk om al onze bedenkingen en reglementen. Hoe God zich daar niks van aantrekt. En dat hij boven alles staat. En dat hij doet wat hem behaagt. Zouden die mensen dan van dood leven? Of zouden die mensen... Ach, daar wordt niet over gesproken. Nee, want geen vlees zal roemen voor God. Het zal voor die Babyloniërs of Persen, wat het geweest zijn... Het zal voor die Babyloniërs ook zo zijn. De alleen wijze God zij de eer. We zijn gevonden van waar, door hem naar wie we niet zochten. Is ons in de schoot geworden. Maar ze zijn gekomen. Ziet, voel je het wel? Enige wijzen uit het oosten. Uit dat Babel, dat symbool is van de antichristelijke macht, van het antichristelijke rijk, waarin de openbaring van gezongen wordt. Het is gevallen, het is gevallen. Het grote Babylon. Ja. Maar het zal niet eerder verzinken in de zee. Of God heeft zijn ellendigen, zijn uitverkorenen eruit gehaald. Hij zal ze zelf bevestigen en graven. En nou dat Babylon dat type is van die antichristelijke macht. Dat wil niet zeggen dat er geen één Babyloniër zalig geworden is. En niet ene pers zalig geworden is. Nee. De Heere heeft ze getrokken. Uit alle geslachten, tongen en talen. Maar nou voel je wel. Het fijne. Enige wijze. Van het oosten. Zijn te Jeruzalem aangekomen. Te Jeruzalem. De stad des vredes. Salem, Jeruzalem, daar zijn ze gekomen. Hoe komen ze er? Wat zoeken ze daar toch, zou je zeggen? Dat Jeruzalem, ja, het is weer opgebouwd. En de tempel, die staat er glimmend bij. Die hun voorvaderen verbrand hebben, er staat een nieuwe. Hij is al niet zo machtig mooi als de tempel van Salomo, maar hij zal heerlijker worden. Want tot deze tempel zal het vlees geworden woord ingaan. Zij komen te Jeruzalem natuurlijk. Ze gaan naar de hoofdstad. Naar de hoofdstad. Zou de ster boven Jeruzalem stilgestaan zijn? Nee, die ster die zien ze nou niet op het ogenblik. Die hebben ze gezien daar in het verre land. Ze hebben er misschien onderweg ook een paar keer gezien. Ja, het is nog steeds te zien hoor. Steeds te zien. Het is een wonder. De koning is geboren. Maar ze gaan natuurlijk naar de hoofdstad. Daar kunnen ze het weten. En daar wordt trouwens meestal de koningszoon geboren. Ze zijn aangekomen in Jeruzalem. Bij de kerk. Bij de theologische school. Bij de elite. Bij Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan, o God, dat onze voeten. Jullie voeten ook, Babyloniërs? Ja, we zijn aangekomen. Dat is een lange reis geweest. Ja, hele lange reis. We zijn al zo'n week of 9 onderweg. Tjoen. 8, 9 weken. Hier kom. Wat komen jullie hier doen? Zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Ze zijn er druk mee. Het komt zo tot ons dat je aanvoelt, ze zijn amper binnen. Ze vragen niet naar een hotel om eerst eens goed uit te slapen en goed te wassen van het stof. Nee. Ze zullen misschien wel eens een inzinkingje gehad hebben, maar toen ze daar Jeruzalem zagen, het einddoel van hun reis, toen zijn ze met vernieuwde moed opgetrokken. Tot ze door de poorten in de stad inging. En de vraag in hun hart werd steeds brandender. Wanneer zullen we hem zien? Waar zou die zijn? Waar is het paleis? Misschien hebben ze gedacht dat in Jeruzalem de vlag wel overal uit zou hangen. En dat er omroepers zouden rondgaan. En dat muziek van snaren hun tegemoet zou zweven vanwege het feest. Maar nou komen ze op een drukke stad. In een drukke stad. Dan zitten de mensen op de straat met hun koopwaar. Daar lopen de statige fariseeërs in hun lange gewaden. Daar gaan de wetgeleerden met hun gebedszedels en riemen. Alles is bezig. De koperslagers en de vruchtenverkopers. Zo gaat het in het oosten. Het is één gekrioel van mensen in de nauwe straat. Daar komen ze aan op hun kamelen, dik onder het stof. Ze komen in deze wereld binnen. Waar is de geboren koning der Joden? Ach, wat is dat toch een... Ja, een terugslag geweest. We hebben zijn ster gezien in het oosten. We hebben het in ons vaderland, hebben we een teken gezien in de lucht. En dat is voor ons het bewijs dat er een koning geboren moet zijn. Kom nou. Ja, voor ons is dat het bewijs. Het is geboren. Waar is hij? Ze vragen niet, is hij geboren? Maar waar is hij? Het staat voor hem onlosmaak, onomstotelijk vast. De koning is geboren. Jongens. Nou ja, dat zou ze gewoon beschamend. Dat is beschamend voor die twijfelaar. Voor die ongelovige Jood. Of protestant, hoe die ook heet. Wij zijn gekomen. Waar is de geboren koning der Joden? Waar is hij? Hij is geboren. Maar we weten niet precies waar. Jullie zullen het toch wel weten. We hebben wat gezien. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. Om voor hem neer te knielen. Om hem eer te geven. De hoogste eer. Koningseer. Jullie? Jij daar op je hoge kamelen gezeten? Met de tassen of buidels vol met geschenken? Jullie? Jullie gekomen om te aanbidden? Ja, ik heb wel eens gehoord van Nebukadnezar. die zei op een moment in zijn leven, nu weet ik dat die eeuwige God, die God van Israël, alleen God is. Er is geen andere God behalve Hij. Ja, door de ervaring, door de krachtige openbaring van God werd hij gedrongen om die belijdenis uit te spreken. Toen hij tijdenlang als een beest gekropen had in het land, op het land, met een ketting vastgebonden. Toen God zijn verstand weer gaf, nu weet ik dat die God alleen God is. Maar dit, hoe komen ze eraan, deze mensen, om hem te aanbidden? Ja. Daar zie je nu, wat is zijn werking hoog gedurfd. Zij horen in de rij van Simeon en Anna en de herders. En ze horen ook bij de rij van Petrus en Jacobus en Nathanael en al die anderen. God zal ze zelf bevestigen en graven. God. Nou, dan moeten wij er maar afblijven. En het maar aan God overlaten wat God met deze mensen zal doen. Of dat hij ze nog terecht zal brengen, ja. En dat klopt het begin helemaal niet. Tenminste, naar onze eigenwijze maatstaven. Dan zeg ik, nou, het begin deugt niks van. We hebben zijn ster gezien in het oosten. Ja, maar God, die maakt het goed. Hij is het begin. De Heer Jezus Christus. De eerstgeborene uit de doden. Oh, dat is nou juist voor mij altijd het verrassende. Dat de Heer als het ware die enge banden breekt en zegt, let op. Let op wat ik doe. En dan is het een wonder als hij erbij mag vallen. Als een mens erbij mag vallen. Want anders staat hij te knersen tanden van woede. Jo, dat. Alles veegt hij van de baan. Als hij er uit genade niet bij mag vallen, dan kan hij dat nooit verwerken. Want dan zegt, dan ziet hij hieruit hoe vrij, machtig en soeverein die God nou is. Hoe hij nou zondaren zalig kan maken. Daar wij nou niks kunnen gebruiken, kan hij alles gebruiken. Alle dingen doen medewerken ten goede. Dengene die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Er gaat een schok door de mensen heen. Hè? Geboren koning der Joden. Geboren koning der Joden. Natuurlijk begrijpt iedereen wel wat ermee bedoeld wordt. Immers, de rabbijnen, die wijzen er toch bij de voordeur op. Dat moet nog gebeuren. De Messias zal komen. Die vorst, met zoveel goeds bedeeld. Die vorst die de kroon zal dragen van David. Die regeren zal tot in eeuwigheid. Van zee tot zee, van rivieren tot aan de einden der aarde. Weten ze wel? Ach ja, dat leren ze op de catechisatie al, bij de rabbijnen. Die hebben allerlei profetieën. Nou, niet van Jesaja 53 zozeer. Maar wel profetieën. Die koning zal regeren in gerechtigheid. En hij zal heersen naar recht. Hij zal de noodrustige redden en de ellendige uit het drek verhogen. O, die oude koning psalmen. Die weten ze wel. Wie is die vorst zo groot in macht? Het is het hoofd van het hemelslegermacht. Hem eren wij met lofgezangen. We kennen de psalm voor de Jood. Ja. Er gaat een schok doorheen. De koning der Joden. En wij weten nergens van. Nou. Herodes hoort het. Die man die over lijken gaat. Hij hoort, hij is al oud. Hij is dicht bij zijn dood. Dat weet hij nog niet. Maar hij hoort het. En heel Jeruzalem.
Ze raken allemaal van slag af. Ontroerd. Van de stuk.
Alleen omdat er een paar Babyloniërs vragen. Waar is de geboren koning der Joden? En nou rolt alles al door elkaar heen. Herodes denkt, wat heb ik nou, een koning? Ik ben koning. En later nog wel een van mijn familie. En de Joden denken, houd toch je mond, mensen, is er nog niet geen bloed genoeg vergoten? Wat is er nou weer aan de hand, koning der Joden? Wat hangt ons boven het hoofd? Als de leidslieden dat horen, een koning? Nee. Ze raken allemaal ontroerd. Allemaal van hun stuk. Omdat ze er geen raad mee weten. Herodes weet er geen raad mee. En het volk weet er ook geen raad mee. Waarom weten ze er geen raad mee? Ja, waarom niet? Je hoeft er ook geen raad mee te weten. Die wijzen weten er ook geen raad mee. Maar die wijzen die zijn gekomen om te aanbidden. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij zal ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Het gaat er niet om, weet je, de raad mee. Het gaat erom, is door zijn liefde waarmee hij lief heeft, er iets opgewekt om te zeggen, ach heren, ik ben een stomme hond, veel erger dan dat. U bent eeuwig waardig geprezen te worden, open mijn lippen door uw kracht. Dan vraag je, ach heren, zou u nog raad voor mij weten? Niet of ik raad weet met hem, want daar weten wij geen raad mee. Wat moeten we met Jezus doen? En dat is altijd al zo geweest. Wat moet ik ermee? Nee, als hij nou raad weet voor ons, want hij heet raad en hij is raad. En dat hij nou eens zich zou willen bemoeien. Door zijn woord en geest met mij ellendig. Ja, kijk, aanbidden is iets heel anders. Als dat ik het in een of ander kader, een theologisch kader, weet te zetten, ja of nee. Dat is heel wat anders. Je voelt, dat is het leven. Bij u, koning, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aan beschouwen. En nou gaat er een schok door Jeruzalem heen. En ik denk dat de wijzen daar ook een schok van gekregen hebben. Ze hebben gezegd, wat vreemd. Niemand weet ervan. Niemand weet ervan. En misschien dat Simeon al begraven is. En Anna is misschien ook al dood. Er zijn er misschien nog wel een paar die ervan weten, maar ja. Heilig zijn, o God, uw wegen. Ik kan het ook niet begrijpen. Zou er dan niet iemand gekomen zijn van die andere mensen die de vertroosting van Israël te Jeruzalem verwachten. En die gezegd hebben, kom eens, je moet hier niet wezen, maar ze wonen in Bethlehem. Oh nee mensen, dat gaat ook over. Alles gaat over. Is het toch waar bij het echte volk ook? Ja misschien, ik weet het niet hoor, of dat ze iedere week naar Bethlehem, het was maar 1 kilometer of 7. Maar als dat ze elke dag of elke week bij Jozef en Maria zijn wezen, kijk, ik weet het niet, ik krijg de indruk van niet. Nou ja, ze dragen wel wat om in hun ziel, maar het grootste is dat het kinderke hun omdraagt in zijn ziel. Dan zie je ze ook niet meer terug. Simeon niet en Anna niet en de herders niet en niemand niet. Maar nou zegt hij, ik ben de goede herder en de schapen horen mijn stem. En ik geef ze het eeuwige leven. Dat is een Godstaat. Nou, we zijn niet gekomen tot aan vers 12. Tot met vers 12, maar dat geeft niet. We gaan nu naar huis. Want het is tijd. Ik hoop dat je er blij mee geweest bent. Dat je zegt, oh God, weet u raad met wijzen uit het oosten? Dan weet u misschien ook nog raad met zo'n eigenwijze zondaar uit het westen.
Ik ben.
Toe, Heer Jezus. Trek ons alstublieft. Wil al onze wijsheid eens verslinden. En zelf dingen geven. Waar wij het bestaan niet van weten. Ons leren dingen die we nooit konden leren. Omdat we verduisterd zijn van verstand. Dat zal dan een eeuwig wonder wezen. Als die wijzen, die zitten naast Abraham. Nu al zoveel eeuwen God te prijzen en te verheerlijken. En Simeon en Anna zeggen, hé, hebben jullie helemaal niet gezien? Nee, maar we zijn toch geweest. We zijn toch geweest. En we hebben hem aangebeden. Amen.